Ik vraag hem met een luid applaus begeleid naar voren te komen. Het is tijd voor Jelle Brandt-Corstius. En u weet natuurlijk allen, hij was Rusland-correspondent voor Trouw. Hij maakte tv-series van Moskou tot Magadan, van Moskou tot Moermansk. Hij schreef 4 boeken Rusland voor gevorderde kleine landjes, berichten uit Kazachstan, Caucasus. Onzin. Van Moskou tot Medan. En nu zijn wij hier voor de universele reisgids voor moeilijke handen. Ik heb je een handen, landen. Ik wou zeggen, ik heb je nog geen hand gegeven. Dat gaan we nu doen. Welkom.
Hallo.
Goed dat je er bent. Ja. Ik vergeet één ding in de inleiding. Jij bent in 2010 uitgeroepen tot meest begeerde vrijgezel.
Nee.
Jawel.
Sowieso is het een onzin verkiezing, want het is een Jackie? Blad. Dus dat slaat al nergens op. Maar het was de nummer 3 of zoiets.
Nummer 3. Wie stonden er boven jou?
Nou ja, ik neem aan Arie Boom. Oh nee, die was toen nog met die Thaise vriendin. Ik weet het niet. Ja, ik heb het niet gezien.
We zagen wel dit soort taferelen ontstaan toen. Het is een titel die alleen in 2010 dan heeft gegolden. Derde begeerde vrijgezelle man.
Voor de kussentjes goed.
Wat, voor deze roem doe je het, toch?
Ja, precies. Daar gaat het me allemaal om, dat ik in dat soort bladen terechtkom. Dat is het hoogste haalbare natuurlijk.
Mag ik jou water inschenken?
Nee,
wordt het wodka? Nee. Moet ik iets anders
laten? Ja, wodka. Kom maar op.
Is er wodka daar? Nou, die mevrouw van de bar is iets voor zichzelf aan het doen. Geen wodka?
Nou, geef in ieder geval maar wat
Kunnen
water.
Kunnen we niet zelf stoken?
Weet, alleen maar bier drinken, dat gaat dus niet, hè? De Russen noemen dat bier drinken zonder wodka is geld in de wind gooien.
Oei.
En dus dat gaat ook niet.
We gaan jou geen bier voeren.
Nee, dus. nee, dat moet met wodka.
Ja, waardeloos van deze organisatie.
Nee.
Nou ja, in één keer weer allerlei interviews. Superleuk, die vrijgezelle mannen laten we voor wat het is. Maar zit je in één keer weer hier in Den Haag aan de tafel, microfoon voor je snuffert, interviewer tegenover je. Hoe bevalt die rol jou? Geïnterviewde zijn?
Dat hangt helemaal van de interviewer af.
Ja,
God. Soms is het verschrikkelijk en dan denk ik, maar dan geef je er ook zelf maar een draai aan, want ik ben er nu wel zo handig in dat als het een vraag me niet bevalt, dan vertel ik gewoon een ontzettend leuk verhaal en iedereen is blij en eigenlijk
maakt
het
ook eigenlijk van helemaal niks
maar
uit
soms
wat ik
is
vraag.
Het, nee, maar soms is het juist dat ik zelf een nieuw inzicht heb, dat ik nog niet heb gehad, dus soms zijn interviews zelfs wel een beetje therapeutisch.
Oh God. Waar moet een goed interview aan voldoen?
Luisteren. Dan valt de helft al af. Nieuwsgierig zijn. Concrete vragen. Niet abstract. Wat technische dingen kan ik noemen. Maar vooral nieuwsgierig zijn. Nee, maar dat geldt ook voor journalisten in het algemeen.
Dan ga ik mijn best doen om nieuwsgierig te zijn.
Nee.
Universele, ja nee, dat lukt me hartstikke goed. Universele reisgids voor moeilijke
landen. Hoe kom je aan dit dingetje trouwens?
Ah, dat is wel een leuk verhaal.
Orde van de dag staat erop.
Ja. Orde van de dag, je kent de orde van de dag niet?
Nee.
Nou ja, dat is een hyperactuele satireshow in de Stad Schouwburg in Utrecht. En gisteravond heel even aan Theater aan het Spui.
Daar ga ik een keertje naartoe. Want
ja, dat zou ik maar doen.
Ik vind ook dat er niet genoeg humor... ook op tv heb je zo weinig, er valt zo weinig meer te lachen. En dan vooral in combinatie met actualiteiten, wat je vroeger had met
Wim de Bie, Kees van Kooten.
Ja, Kooten en Bie. Na het 8-uur-journaal, zoiets. Dat
ernstig gemis?
Ja, ik denk het wel. Dat geldt voor iedereen, toch? Bij
de wereld gaat door, zijn ze lekker bezig.
Ja, maar dan is het weer ergens ingepast. Maar dat het gewoon een programma is waar je in kan schakelen en waar een beetje slimme grappen worden gemaakt over actualiteiten, ja, dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat even tussen.
Je kan komen.
Ik
23 september in de Stad Schouwburg Utrecht. Leuk dat je er zelf over begint. Hoef ik dat niet meer te doen. Ik lok die vraag ook helemaal niet uit met zo'n speltje. Universele reisgids voor moeilijke landen. Jij bent dol op moeilijke landen.
Ja.
Leg eerst even uit, wat zijn moeilijke landen?
Moeilijke landen, dat zijn dat is min of meer de hele wereld, behalve Europa en Amerika. Ik noem België een twijfelgeval. Ja, hoe herken je een moeilijk land? Eigenlijk iedereen die er wel is geweest, die voelt dat gelijk. Er is lawaai, er zijn winkeltjes waar ze van die kleine zakjes met haarconditioner verkopen. Wat heb je nog meer? Je moet oppassen dat je geen diarree krijgt, et cetera. Dus het is...
Geen water drinken.
Water is inderdaad een ontzettende gevaarlijke bezigheid. Mensen letten heel erg op voedsel, maar water, dat noem ik ook in mijn boek hoofdstukje Water, het onzichtbare monster, is net zo gevaarlijk. Bijvoorbeeld nooit ijsblokjes in je drankjes accepteren, want ja, wat is dat voor water dat is ingevroren? Nooit fruit eten, gesneden, want ja, is dat misschien onder de kraan gebeurd? Kijk, een banaan. Die bel je gewoon, daar is niks mis mee. Dus ik let wel vrij rigide op wat ik eet. Maar ja, dat werpt wel zijn vruchten af. Want ik heb dus nu net 4 maanden door India gereisd zonder 1 keer buikproblemen te hebben. Dus ik zei ook,
applaus!
Ja, mag wel een applaus. Ik had ook wel een onderscheiding verwacht op het vliegveld van Delhi. Maar dat dat viel me tegen.
Hoe is jouw liefde voor moeilijke landen begonnen?
Ik was 22. En ik was een hele verse vrijgezel, want het was net uitgegaan met mijn vriendin. En we zouden eigenlijk naar Italië gaan, maar dat ging dus niet door. En ik had 's nachts een vriend aan de lijn, van half dronken natuurlijk. Nee, je weet hoe dat gaat. En hij had ook geen vakantieplan, dus ik zei, laten we naar Odessa gaan.
Ja,
want soms,
tuurlijk.
Nee, want soms heb je met plekken, de naam is gewoon zo aantrekkelijk. Soms wil ik gewoon naar een plek toe, alleen vanwege dat de naam zo prettig is. Dat heb ik ook met het dorpje Norg in Drenthe. Het klinkt zo Norg. Of je hebt ook het station Antwerpen Luchtbal.
Ja.
Nou, daar ben ik dus ook een keer uitgestapt. Dat had ik dus met Odessa. En Atlas opgezocht, ik wist helemaal niet waar het lag. Nou, bleek Oekraïne te zijn. Ik was toen nog helemaal niet in het Oostblok geweest. Ik sprak ook helemaal geen Russisch. En wij de trein genomen naar Boedapest. En vanuit daar ging er een trein naar Oekraïne. We hadden ook helemaal geen visum of wat dan ook. Dus we hebben wat geregeld bij de grens. Staat ook in mijn boek hoe je dat moet doen. En we kwamen eraan. Ik heb een voorliefde voor absurde situaties. En absurde situaties komen wel veel vaker voor in moeilijke landen dan in Nederland. Ik moet overigens wel zeggen, ik ging net eventjes naar de wc hier. Is jou ooit iets opgevallen hier, of niet?
Ik ga zelden naar de wc.
Oh, oké. Nou, goed. Dus ik liep naar de wasbak. En hier dus. En er staat dan een zeepbakje. Maar er staat hair and body wash. En dan heb ik een plaatje van een man en een ingezeept hoofd. En ik kan daar dus... Ja, ik sta er altijd een tijdje naar te kijken. Ik denk van, hoe zit dat dan? Wie gaat er dan zijn haar daar wassen? Of...
Nou ja, misschien is het voor mensen met harige handen?
Nou ja, misschien. Of misschien als je bent aangekomen rennen voor een interview, je bent er een beetje laat, nou, dat je nog eventjes je op kan frissen. Maar dan denk ik, waarom is er geen douche? Maar goed. Maar
dit is maar eventjes een boek over de wc van...
Ja, dit is een zijspoor, maar ik wil maar zeggen dat ik hou van absurde situaties. Die komen vaker voor in moeilijke landen. Die plek waar we waren in Oekraïne, ik liep daar een computerzaak binnen waar ze de nieuwste spullen van alles hadden. Echt alles wat wij ook in Nederland hadden. Maar bij de kassa rekenen ze af met een telraam. En ik hou gewoon van dat soort situaties. Zo ging dat de hele vakantie door. En toen dacht ik wil hier wonen. Dus toen ben ik... Ik was toen redacteur bij Barend van Dorp. En ik had mijn Russisch lesboek had ik op de redactie. En dan telkens... er gebeurt wel eens niks. Dus dan zat ik Russische werkwoordjes te leren. Dus dat heb ik tijdens mijn werk zo gedaan. En toen ben ik op de Bonnefoy naar Moskou gegaan.
Wordt dan niet binnen de kortste keren, als je daar op de Bonnefoy heen gaat, je absorbeert zo'n land, je absorbeert de gewoontes, dan wordt het een makkelijk land?
Nee, want dan vallen je weer nieuwe dingen op. Dat is het leuke, dan kom je in een tweede laag. Als je eenmaal de taal kent en je zit er een tijdje, dan... vallen je andere dingen pas weer op. Om een voorbeeld te geven, ik woonde net in Moskou en voor mijn huis stond elke dag een zwarte neger, hoe noem je, wat is politiek correct nu? Een donker persoon.
Gebroken wit.
Ja. Ja, dus ik wil echt niemand, maar ik weet gewoon niet meer wat je tegenwoordig moet zeggen. Een donkere man. En met een groot reclamebord. En Nou, als je dus de taal niet kent, dan valt je verder niks op. Maar toen begon ik de Russische taal te leren. En wat bleek hier nou mee rond te lopen elke dag? Het was het adres van een zonnebankstudio. En er stond boven, hier ben ik bruin geworden. En dat zegt natuurlijk ook heel veel over Rusland. Dat ze nog in dat stadium verkeren wat wij een beetje in de 16e eeuw hadden. Dat je dat ziet als een...
Ja,
als
bijna een zonde dat wij dat niet meer
noviteit. Hebben. Nou ja, nee, maar in jongen, die was een, ik praatte wel eens met hem, was een student aan de Lumumba Universiteit. Dus was een verder aardige jongen en hij vond ook niet erg dat werk. Hij wist ook wat er op dat bord stond. Maar dan kom je dus in een andere, dan vallen je andere nuances weer op. Corruptie valt je meer op, alcohol valt je meer. Dus dat zijn, je zal nooit... Ja, eigenlijk is het andersom. Je denkt dat je alles begrijpt in het begin, maar hoe langer je ergens zit, hoe minder je het gevoel hebt dat je het ooit zal begrijpen. En ik ging daar weg. En ja, dus dat ik denk, ik begrijp dat hele Rusland niet.
Je hebt dus in een interview gezegd dat een van de leuke dingen van bijvoorbeeld Rusland, de levenslust, gastvrijheid
ja.
daar.
Ja, nou ja, wat Murat ook, waar zit hij? Oh, daar. Wat Murat ook zei over dat het, of zo begreep ik het in ieder geval op hoe hij dat noemde, dat de dood om de hoek ligt. Het feit dat je zomaar je kinderen dood kunnen zijn, dat maakt dat je leven ook veel heftiger leeft. Want je weet nooit wat de volgende dag je gaat brengen. En als ik Russen ook vraag van waar ben je over 5 jaar bijvoorbeeld. Nou, dat is zo'n astronomische hoeveelheid tijd. Dat, ja, hoezo?
Wat ben ik over... Waren de 5 jaren plannen?
Nee, ja, precies. Nou, niet voor niks waren ze maar 5 jaar. Nee. Maar het is niet alleen in Rusland, maar ook in alle andere moeilijke landen zoals India. Het leven is veel intenser, omdat je gewoon de volgende dag er niet meer kan zijn. En dat, ja, ik ben een beetje romanticus, maar dat spreekt me dus wel aan. En je weet ook werkelijk niet wat de dag je gaat brengen. Eigenlijk, je wordt wakker in Rusland en het enige wat je weet is dat alle plannen die je hebt zullen niet gebeuren. En ik heb ook helemaal een omgekeerde instelling nu. Dus als iets daadwerkelijk wel gebeurt, dan verbaast het me en dan valt het mee. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat niks lukt. En dat is misschien een beetje een pessimistische levensinstelling. Maar als je niet zo'n instelling hebt in Rusland of in andere moeilijke landen, dan red je het niet.
Zo'n reisgids, in welk gemis... Voorziet deze? Waarom niet Lonely Planet, Rough Guide?
Nou, waarom moest er nog iets nieuws komen? Op zekere hoogte, maar de meeste gidsen zijn toch van ja mooie plaatjes van kerken die je toch eigenlijk al in het echt ziet. Dus dan denk je, ja, wat moet ik met die gids? En ik heb eigenlijk dit boek geschreven voor de Jelle van 22. En al die vallen waar ik in ben gelopen, dat was niet gebeurd als ik die gids had gehad. Daarom heb ik zo'n enorme lol ook gehad in het schrijven van het boek. Want ik had die jongere Jelle in mijn hoofd. En wat er allemaal is misgegaan. Maar daardoor heb ik ook dat boek kunnen schrijven natuurlijk. Maar ik vind het heel wonderlijk dat zo'n gids niet al bestaat. Er staat natuurlijk een hele flauwkul in hoe je een walvis slacht en zo. Dat is niet per se of hoe je een walvis opeet. Het is niet waar iedereen elke dag wat mee te maken heeft. Ik heb dat dan wel gehad, maar... Maar er zitten ook heel veel praktische dingen in.
Heel veel goede trucs, hoe je om moet gaan met vreselijk smerig eten.
Ja, de hap-slik-methode inderdaad. Hoe je, als je dus inderdaad walvis als voorbeeld neemt. Ik was beland in een dorp met Eskimo's en die vangen al duizenden jaren walvissen. En, daar kunnen we helemaal een ethisch debat over gaan voeren. Maar goed, die walvis die lag er op die landingsbaan, want dat was de enige plek waar ze die kunnen slachten. En ze vertrouwden mij ook niet helemaal, want er komen veel journalisten die zeggen dat ze van Greenpeace zijn, zijn ze eigenlijk van Greenpeace en dan gebruiken ze die foto, bla bla bla. Dus ze vertrouwden mij niet helemaal. En ik stond erbij en toen zeiden ze van ja, je handschoenen zijn nog wel heel erg wit. Dus ik denk van nou, oké, dan help ik een handje mee, weet je wel. Dus ik help met die slacht, die speklaag eraf trekken met een touw en zo. En dan bij het slachten eten ze dus maktak. Dat is een stukje van de huid. En een stukje van de blubber eronder, dus een zwart-wit blokje. En het zwarte, de huid, dat gaat nog wel. Maar dat witte, daar moet je echt Inupiat voor, dus die stambaar waren voor zijn om de smaak te appreciëren. En dan komt dus de hap-slik-methode inderdaad van pas.
Hoe gaat die in zijn werk?
Nou, bij voorkeur met een glaasje wodka. Zoals eigenlijk alles bij voorkeur met een glaasje wodka. Maar dat hoor je eigenlijk daarachterna. Maar goed, dat had ik niet op die landingsbaan. Maar het gaat er vooral om dat je een grote hap neemt, zodat je niet een tweede hap hoeft te nemen. Je moet zorgen dat je zo weinig mogelijk koudt, want bij het kauwen komt de smaak vrij. Dat je uitademt tijdens het kauwen en dat je niet ademt tijdens het slikken. Want alles met je neus, dat maakt alles veel erger. Daar voorkom je een hoop mee, maar niet de textuur. Dus bijvoorbeeld varkensoor, dat blijft lastig, omdat er zit kraakbeen in. Dus daar heb ik geen methode voor. En dan moet je
gewoon
echt een
doorbijten.
Ja, dat is in Litouwen. Nou, dat is ook een lang verhaal, maar dat is niet
goed. We hebben
goed.
De tijd, joh.
Ja, maar dat varkensoor. Dan kan je beter de snuit eten, want er zit er geen kraakbeen in. Kan je gewoon doorslikken. Maar goed, toen ik eenmaal met die slacht had geholpen, toen was ik wel gelijk geaccepteerd. En het gaat altijd om vertrouwen winnen in journalistiek. Want de volgende dag stond ik in de supermarkt, komt er zo'n Inupiat naar me toe. Zegt hij, oh, je bent de jongen van walvis nummer 1.
Die gore troep heeft gefroten.
Die heeft geholpen met de slacht. En we zijn de eerste niet-Inupiat die in het huis van de kapitein zijn geweest. Dus de kapitein die de walvis vangt, daar wordt de walvis ook bereid. Dat duurt 3 dagen. Dus het is hele huis bedekt met stukken karton. En overal staan gaspitten en vrouwen met ingewanden te frituren en weet ik veel wat. En het duurt 3 dagen voordat die walvis klaar is. En dan hoor je op de radio, de walvis is klaar, iedereen kan komen. En het hele dorp komt naar het huis van de kapitein. Er staat een hele lange rij mensen en iedereen krijgt zijn deel van de walvis. En dan begrijp je ook hoe extreem belangrijk die walvis is om dat dorp bij elkaar te houden. Wij kregen ook een stuk, maar ik heb het niet meegenomen. Ik denk dat toch op Schiphol dat ze daar wel problemen mee zouden geven, dus ik heb het daar gelaten, maar ik vond het ook niet zo lekker.
We hebben een fragmentje uit een van de documentaires waar je, moet er gewoon even eventjes kijken, je gaat me vast uitleggen wat daar gebeurt.
Любые вот сердце тут все есть. Ну, вот мешок, например, с мясом. Это... На, вот, подержи. Лосиное сердце, печень.
Да?
Да. Je houdt het niet droog daar.
Nee, dat was... daar kwamen we ook helemaal niet voor. We kwamen daar om wodka te stoken. Het was een aflevering over alcohol en ik ging met hem wat wodka maken. Maar op een gegeven moment ik moest iets halen op het balkon, een vat of zoiets. En ik zag daar een hele eland liggen. Dus ik roep de cameraman erbij, kom erbij, er ligt een eland op het balkon. En die had hij geschoten in de herfst. En daar had hij gewoon de hele winter zijn snede in een poot af. Of een emmertje met een lever en wat hart. Dus dat ging maar door. En dan is het wel lastig om je lachen in te houden. Ja, dat ging ook niet helemaal, maar dat geeft ook niet.
Want na zoveel keer dat soort rare dingen meemaken, je schiet nog steeds in de lach. Je raakt in een stuip beland. En die mensen met wie je daar omgaat, nieuwe mensen die je helemaal niet kent. Mm-hmm. En jij cameraploeg en in de lach schieten.
Ja, dat kan. Je kan je ook een lach ook niet tegenhouden. Maar als het fragment ietsje langer was, dan hoor je mij ook zeggen van... er is in ieder geval natuur in Rusland. Er lopen in ieder geval elanden rond die je dood kan schieten. Wij hebben helemaal geen natuur. Weet je wel? Dus ik heb ook grote bewondering voor die man. Als je ook hoorde hoe die praat over het bos.
Dit voor plaatje.
En hoe die praat over het bos en paddenstoelen en wat je daar allemaal kan vangen. Dat is de liefde van Russen voor de natuur is fantastisch.
En hij lacht zich dan weer de blubber als jij vertelt dat er in Nederland geen natuur is.
Ja, dat geloofde hij ook helemaal niet. Maar er was laatst ook in Moskou las ik een berichtje van een jogger. Die was dood gegaan, omdat hij verdwaald was. Gewoon een bos buiten Moskou, gewoon net buiten Moskou. Maar je hebt daar gewoon bossen waar je kan verdwalen en doodgaan. Daar hou ik dus van. Zo'n plek wil ik wonen. Weet je, ik wil kunnen verdwalen. Ik wil dat dat mogelijk is. In Nederland is geen plek in Nederland. Zelfs zet je midden op de Veluwe. Misschien een dag ben je, nou een halve dag, nou een paar
aangevallen
uur
door een
ben je onderweg. Maar je overleeft het. En dat vind ik fantastisch aan Rusland. Dus zo weet je er altijd wel een draai aan te geven dat je mensen niet belachelijk maakt. Je kan gerust om dingen lachen, zolang je maar het weer een beetje in balans maakt.
We hebben ook helemaal geen enge beesten hier.
Nee, maar ja, we hebben geen natuur. Elke vierkante meter heeft een bestemmingsplan. En daar word ik zelf heel beperkend.
En er zijn dus ook geen... Dan word je niet uitgedaagd om creatieve oplossingen te verzinnen. Zoals jij met je malaria-muggen, daar is ook een hele goede truc voor. Gin tonic, raad jij aan?
Ja, de gin is gewoon voor de lol. Maar de tonic, daar zit wat quinine in. Dus dat is sowieso al goed.
Werkt.
Daar houden muggen niet van. Ja, maar in malaria-gebied is dat niet genoeg. Dan moet je echt die pillen slikken. Je hebt ook nu tegenwoordig pillen waar je zogenaamd niet van psychedelisch van wordt. Maar dat is bij mij, ik ben daar heel gevoelig voor. En ik had echt de krankzinnigste dromen elke nacht. Dus wees erop voorbereid. Maar gin tonic is niet genoeg.
Maar de gin die doet een hoop goed.
De gin doet ook een hoop goed, ja. Nee, absoluut.
Ben je nog niet totale alcoholist geworden? Door?
Ja, het verbaast me dat Rusland... als je het ook hebt over werk, je werk als journalist, zoals wij hier zitten bijvoorbeeld... Dat zou niet kunnen zonder drank. Dus we waren op een gegeven moment, hadden gefilmd bij de dacha van Stalin. En ik had ook in zijn bed gelegen, heel klein bed, 1,50 meter.
Hij was zelf niet thuis.
Hij was zelf niet thuis, het was een klein mannetje. Het was ook geen keuken, want hij hield niet van kookluchtjes. Dus de keuken was aan de overkant van het meer. En dan als de maaltijd klaar was, werd het naar dacha gebracht. In ieder geval, we hadden daar gefilmd. En de directeur had ons nog even uitgenodigd op zijn kantoortje. Nou, ik denk het zal toch niet op zijn kantoor. Maar de hele tafel was bedekt met krantenpapier en overal lagen hapjes en er stond een fles wodka. En het was in een Abhazie, een niet bestaand land, dus we moesten binnen een uur de grens over. Dus ik denk, we drinken die fles op. Maar dat hoort er toch een beetje bij. Je kan niet nee zeggen, weet je.
Jij kan niet nee zeggen.
Nee, maar de rest van de ploeg ook niet. Dus met z'n vieren, een halve liter, oké. En ik draai me weg. En ik draai me terug en er staat een nieuwe fles. En uiteindelijk hebben we binnen dat uur 4,5 liters wodka en 1,5 liter cognac. Maar het was zo snel allemaal dat het gewoon überhaupt mijn lichaam dat allemaal nog niet verwerkt had. Maar ik heb dus geen idee hoe we de grens zijn overgegaan.
Maar een aangebroken fles wordt ook niet terug in de koelkast gezet,
Nee, dat is een beetje zo. Dus een aangebroken fles sterke drank. Het is een beetje alsof je... 's ochtends een boterham met kaas half opeet en dan in de koelkast legt om later weer te nuttigen. Zo zien Russen het. Dat doe je niet. Een fles drink je op in één keer. En ook op het moment dat je het krijgt. Dat wist ik dus ook nog niet. Opnieuw, als ik die gids had gelezen, had me een hoop problemen gescheeld. Ik was bij een vriend... mijn lever.
Ja, dat is echt.
Ja. Ik was bij een vriend in Zuid-Rusland en het was 8:00 PM en ik ging weg en ik gaf hem nog een flesje wodka gewoon als mijn cadeautje. Maar die moest ook dan en daar worden opgedronken. Dus het was voor mij was het nog niet zo erg, maar hij moest getuigen bij de rechtbank om 11:00 PM. Dus die starnakel dronken daarheen, die heeft de rechtszaak natuurlijk verloren. Hij was door de geheime dienst in elkaar geslagen, was een journalist. Ja, dan maak je niet een goede indruk natuurlijk, maar ja, alles voor de drank.
We zijn nu dan toch fijn beland bij de rechtbank, bij politie, justitie. Ook allemaal niet zo jovel daar.
Nee, en dat is ook wel een reden waarom ik daar ben weggegaan.
Mooi plaatje.
Ja, nou ja, er zitten ook wel goede agenten tussen inderdaad. Als je dit zo ziet, dan is het een en al...
Je schrijft in je boek, je kan beter geen oogcontact maken met een agent.
Ja.
In een moeilijk land geen oogcontact maken. Nooit
de politie is niet je vriend. De staat is niet je vriend. Dat is voor Nederlanders zoiets moeilijk te begrijpen. Omdat, zo is dat niet hier. Maar in het buitenland kan je beter niet, of in veel moeilijke landen, is de politie niet te vertrouwen. Een vriend van mij kwam uit een nachtclub in Petersburg. Ik moet nog even van het boek verwerken trouwens. Hij kwam uit een nachtclub in Petersburg, werd gefouilleerd door de politie. Hij liep weer door, was zijn portemonnee gejat.
Dat staat er wel in, joh.
Ja?
Ja, dat staat er wel in.
Wat doe je dan? Aangifte doen? Weet je, wat moet je dan? Dus dat is het vervelende, vooral in Rusland, is dat je echt in een politiestaat woont. Ik werd sowieso afgeluisterd, maar dat ja, Allah, ik ben een correspondent. Maar vooral op straat, dat je voortdurend op elke straathoek een politieagent hebt staan. En nu helemaal, nu is het echt over de top. Ik sprak een vriendin van mij van de zomer, die werkt notabene voor het Eerste Kanaal, wat dus echt door de staat gecontroleerd is. En zij had het initiatief opgevat met wat buren om het afval gescheiden in te zamelen. Nou, zou je denken, onschuldig initiatiefje, maar ze zijn op dit moment overal bang voor. Wat voor groep? Het kan ze niet schelen wat voor groep. Dus zij werd afgeluisterd omdat zij een clubje had die gescheiden afval wilde invoeren. Dat is het land waar je dan in woont. En dat op een gegeven moment had ik het daarmee gehad.
Ik wil zeggen, nu lachen we erom, maar je kan ook doodsbang ervan worden.
Ja, en we hebben ook echt...
Een totaal paranoïde.
We hebben een aflevering in Moermansk over het Russische leger gemaakt. En iemand is onze hotelkamer binnengekomen, heeft alle banden waar wij materiaal op hadden staan, hebben ze bekrast en weer heel netjes teruggestopt. Juist voor dat doel maken we ook altijd een backup op een computer. Ze hebben precies die bestanden op die computer gevonden, terwijl de computer met een wachtwoord was beveiligd en zo. Geluidsman heeft nog een backup van de audio. Hebben ze exact die bestanden gevonden en gewist. En alles weer netjes achtergelaten, waardoor wij helemaal niet door hadden dat dat was gebeurd. Dan is het dus een hele moeilijke keuze. Ga je weer terug om het opnieuw te filmen? Dat hebben we uiteindelijk wel gedaan, daar ben ik ook heel blij mee. Maar dan ben je niet heel ontspannen bezig.
Nee, en dat is nog eens een keuze die je als professional maakt. Maar op persoonlijk vlak, is het je ooit, ben je te benauwd geweest op een gegeven moment?
Nee, het is vaak alleen maar grappig. Meestal heb je de stagiairs van de geheime dienst. In Georgië heb ik dat ook gehad. Nou, het was zo duidelijk. Het was altijd dezelfde auto. Het was al 3 dagen lang. En op een gegeven moment, ik had een belachelijke vlucht om 6 uur 's ochtends of zo. Dus ik kwam om 4 uur mijn hotel uit, stonden ze daar weer. Dus ik loop naar ze toe.
Een fles vodka.
Nee, ik trek de deur open en ik zeg van, dat is Vidania. En ik gooi die deur weer dicht en ik zwaai naar ze. En ze kijken me echt aan van, maar dat is alleen maar leuk.
Je hebt gewoon een geheime dienst zitten pesten.
Nou ja, goed, een beetje. Maar dat vaak stelt het niks voor.
Als je dan... Ja, je hebt tal van moeilijke landen bereisd. Je hebt daar lol in. En dan kom je terug in Nederland. Hm. Wat is Nederland dan voor land?
Nee, een land waar je de kraan aan doet en je vult een glas en je drinkt het op.
Saai.
Nee, dat is fantastisch. Oh. Die luxe, dat is, kan je niet voorstellen. Hoeveel landen zijn het? Dat je de wc doorspoelt met drinkwater. Dat is zoiets geweldigs. En ik fiets door een rood licht en er komt een agent naar me toe en die geeft me een boete. Hoi! En dan zegt die agent, en ik zeg, ik pin het wel even, zegt hij, nee, dat kan niet, want ik heb geen kwitantie. Dan denk ik, hoera, dat is toch wat een geweldig land, een rechtsstaat met drinkwater.
Jelle, klets niet, nee, het is gewoon ingedutte boel.
Nee, ja.
Je hebt een drang gevoeld om naar zo'n ander land te gaan, naar moeilijk land.
Ja,
maar
uiteindelijk, de mensen in de moeilijke landen, die kijken weer verlangend naar Nederland. Dus ik probeer nu een beetje een balans te vinden. Ik woon gewoon nu in Nederland. Eens in de zoveel tijd maak ik een reis naar het buitenland. Ik moet wel altijd een ticket hebben. Als ik geen ticket heb, dan word ik onrustig. Ik moet wel altijd wel weten van, nou, in oktober ga ik daar en daar.
Waar ga je in oktober heen?
Nou, nergens heen. Ja, dus dat is waarom ik nu in totale paniek. Maar nee, maar als ik hier ben, dan is het ook fijn. Op een hele andere manier, maar wel, ja.
En behalve een vreugde voor de agent die een kwitantie nodig heeft, Wat heeft, we hebben al die ervaringen in de moeilijke landen, wat hebben die je bijgebracht? Wat heb je geleerd?
Dat je niet te veel van tevoren moet plannen. Jullie hadden net over Oost-Turkije. Ik had nooit in mijn hoofd gehad om daarheen te gaan. Ik wist helemaal niet wat er te doen was. Ik zou met een vriend naar Iran gaan, dat was het plan. Maar het lukte niet, visum lukte niet, we probeerden om te kopen bij de consulaten in Istanbul, lukte niet, in Erzurum lukte niet. We zijn helemaal naar de grens gegaan met Iran, Met die grenswachten nog wel gezellig gedronken, lukte ook niet. Ja, daar zaten we. We hadden nog 3 weken vakantie. Ik zat er met mijn Lonely Planet van Iran. Ja, wat moet ik nu? Dus toen zijn we gewoon, hebben we 3 weken door Oost-Turkije gereisd. Dat was een fantastisch gebied. Ik raad het iedereen absoluut aan. Waar ook geen hond komt en waar ontzettend veel te doen valt. En ontzettend mooi ook, het Vanmeer bijvoorbeeld. Geweldige vakantie gehad. Ja, dat had ik van tevoren niet in mijn hoofd. Maar eigenlijk maakt het niet. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je naartoe gaat.
En zo ontspannen was je voor die reis nog niet?
Nou, dat geldt meer ook. Ik ben denk ik meer ontspannen geworden door. Meer rustig geworden ook door Rusland. Want je moet altijd overal lang voor in de rij staan. Alles is een enorme missie. Weet je, voor het kopen van een postzegel nam ik een halve dag, trok ik een halve dag uit. Dus dan word je vanzelf een soort van zen-achtig figuur. Als je het hebt over terugkomen in Nederland, dan is dat echt wel een harde landing als je dan op Den Haag Centraal staat en de trein is 2 minuten te laat en mensen beginnen te kankeren, dan is het wel moeilijk. Maar ja, goed, alles is relatief. Als je dat allemaal gewend bent dat hij elke dag op tijd gaat, dan klaag je daarover. Maar dan op zo'n moment is dat wel moeilijk, ja.
Je schrijft in deze reisgids een belangrijk kenmerk van de Nederlander. Dat we denken altijd dat we ontzettend duidelijk zijn. Het probleem is dat we belerend zijn. Het
domineecomplex. Ja, als je echt doorvraagt. Ze beginnen altijd eerst over dat Nederlanders zo open zijn. Of ik weet niet wat ze allemaal verzinnen. Maar dat zie je allemaal niet waar. Als je een beetje doorvraagt in wat voor moeilijk land je ook bent, dan zullen ze zeggen, Nederlanders willen je altijd de les lezen. En dat is iets wat je heel moeilijk uit te rammen is. Bij mij ook hoor. Ik bedoel, ik ben ook geen heilige. Ik noem het voorbeeld van een boottocht die ik in Indonesië, Sumatra geloof ik, maak. Ik zit in die boot en een Sumatraan zit daar met zijn zoontje. Zoontje eet een mars. Heeft hij een lege wikkel, gooit het in de boot. En die vader die geeft zijn zoon een enorme pak rammel voor zijn hoofd, pakt die wikkel en gooit hem de jungle in. Dat zijn 2 dingen die je in Nederland niet zo snel zou doen. En je kind een enorme klap verkopen en een wikkel de jungle ingooien. Ja, dan ben je snel geneigd om er iets van te zeggen.
Jij hebt dat gedaan ook?
Nee, uiteindelijk niet. Dat was het voor mij een beetje het moment dat ik dacht van oké, ik ben nu wel gedrild. Want uiteindelijk, ja. Ik ben niet de vader en het is niet mijn jungle. En ik vind er wel wat van. Het is ook prima om wat van te vinden in je hoofd. Maar het is niet zo handig om dat aan de ander ervan te proberen te overtuigen. Dat werkt niet en het werkt eigenlijk alleen maar averechts.
Jij schrijft dan, in godsnaam raak die dominee kwijt op vakantie. Als het even mee zit, heb je er ook geen last meer van als je terug bent in Nederland. Voor mij is dat de hoogste vorm van verlichting.
Ja.
Maar je hebt hem niet bereikt.
Nee, ik zal altijd. Ja, dat daar ben je nou eenmaal. Daar ben je in dit land door opgegroeid. Dat vormt je natuurlijk. Maar je kan er wel meer bewust van worden dat mechanisme in werking treedt. En dan kan je het ook proberen te bestrijden. Al gebeurt het maar af en toe.
Je zorgt in ieder geval voor dat ik mijn best doe om die dopenheid kwijt te raken zonder in een moeilijk land te hoeven zijn. Dit boek is niet alleen voor mensen die van plan zijn op reis te gaan, maar vooral ook voor mensen die heel erg kunnen genieten van de ellende van iemand anders. Jelle Brandt-Korstius, ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
Dank je wel.